Goedenavond, broeders en zusters, lieve mensen. Vanavond het onderwerp, de vrucht van de Heilige Geest. En iemand met een beetje schriftkennis weet dan dat wij Galaten 5 vers 22 gaan lezen. En dat doen wij nu. Uit de NBG-vertaling lees ik Galaten 5 vers 22... Maar dat is alleen maar inleiding. Ik hoop nog vele andere schriftplaatsen te noemen. Want het is onze bedoeling in deze avonden het woord van God te laten spreken. U mag dat opschrijven. U mag ook later luisteren naar de geluidsopname als u dat op uw gemakje nog eens allemaal wilt bekijken en nalezen. Dan bent u als de Bereërs die dagelijks de schriften onderzochten om te zien of deze dingen die Paulus verkondigde ook alzo waren. Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Alleen dit ene vers dient ons tot inleiding vanavond. De vrucht van de geest. In de komende avond, ergens volgend jaar, gaan we het hebben over de gaven van de geest. En dit is daarbij de noodzakelijke introductie. In 1 Korinthe 12 zien wij dat er een negenvoudige gave van de geest is. En zo mag het ons hier treffen dat we hier te maken hebben met een negenvoudige vrucht van de geest. De gaven van de geest hebben te maken met de bediening die wij hier op aarde in het voetspoor van de Heer Jezus mogen uitvoeren. Hij heeft ons die gaven gegeven als een stuk toerusting voor deze bediening. Hij heeft het gezegd in Johannes 14 vers 12, de werken die ik doe zullen jullie ook doen en jullie zullen grotere werken doen dan deze. Het is heel bijzonder om onze bediening hier op aarde te zien, hoe zwak het ook van onszelf mogen zijn, als een continuering van de bediening die de Heer Jezus zelf op aarde heeft uitgeoefend. De negen gaven van de geest hebben dus te maken met de goddelijke bediening van Jezus. Maar de negenvoudige vrucht van de geest heeft te maken met het goddelijke karakter van Jezus. Om het simpelweg te zeggen, als je wilt doen als Jezus, moet je eerst worden als Hij. Als ik u bijvoorbeeld herinner aan de eerste van die negen partjes in die vrucht van de geest, de liefde, dan kan ik u verwijzen naar een schriftplaats als 1 Korinthe 13, die u allemaal goed kent. En als daar dan elke keer gesproken wordt over de liefde, dan kun je evengoed daar de naam van de Heer Jezus invullen. Jezus is langmoedig, Jezus is goedertieren, Jezus is niet afgunstig, Jezus praalt niet, Jezus is niet opgeblazen, Jezus kwetst niemands gevoel, Jezus zoekt zichzelf niet, hij wordt niet verbitterd, hij rekent het kwade niet toe. Hij is niet blij over ongerechtigheid, maar hij is blij met de waarheid. Alles bedekt hij, alles gelooft hij, alles hoopt hij, alles verdraagt hij. Jezus vergaat nimmer meer. Woord voor woord is het toepasbaar op de Heer Jezus. Trouwens ook toepasbaar op de Heilige Geest. Ik had ook de Geest kunnen lezen en dan had het ook helemaal geklopt. Wat is het belang daarvan? De vrucht van de geest in het leven van een gelovige is in wezen niets anders dan het reproduceren van het karakter van Jezus in ons. Dat kan niet doordat wij verschrikkelijk hard ons best doen, ook al hebben wij daarin wel onze verantwoordelijkheid. Nee, het kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. En daarom spreekt de Bijbel ook over de vrucht van de geest. Waarvoor is de Heilige Geest op aarde gekomen? Als je sommige mensen tegenwoordig hoort, dan zou je denken dat dat vooral was opdat er wonderen en tekenen zouden worden verricht. Nou, dat mag ook prima. Daar hebben we geen bezwaar tegen, maar het is niet nummer 1, 2 of 3. De Heer Jezus heeft zelf gezegd in Johannes 16 van de Heilige Geest deze woorden. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen, want hij zal mij verheerlijken. De Heilige Geest is hier op aarde gekomen om Jezus te verheerlijken. In Johannes 7 lezen we, de Geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. De Geest komt pas op aarde neerdalen in zijn volheid en als persoon wonen in Gods kerk hier op aarde nadat de Heer Jezus verheerlijkt was. Want hij zou komen als een getuige van de verheerlijkte Christus. Dat is buitengewoon wezenlijk. Zo wordt door de Heilige Geest Christus aan ons verheerlijkt. Dat is Johannes 16. Maar als de Heilige Geest eenmaal gekomen is en woont in de gelovigen, dan zien we dat het nog een stap verder gaat. Jezus moet ook verheerlijkt worden in ons. En dat gebeurt door de Heilige Geest. Waar dat gezien wordt, daar zien wij de vrucht van de Geest. Want nogmaals, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, trouw en zelfbeheersing is niets anders dan een beschrijving van het karakter van de Heer Jezus zelf. Ik noem u een paar plaatsen om dat uiterst belangrijke punt te illustreren. Het zou de moeite waard geweest zijn om eerst eens rond te gaan in de kerk en eens te vragen aan u, wat is het doel van het christenleven? Wel, ik zal u meteen zelf een antwoord geven. Ik zal niet zeggen dat het compleet is en dat alles erin opgesloten zit. Dat er niet nog meer facetten te noemen zouden zijn. Maar ik denk dat het ontzettend wezenlijk is om te zeggen, het doel van de Heilige Geest en van het christenleven is dat Christus in ons verheerlijkt wordt. Het doel is niet de bekering. De bekering is alleen maar het middel. De bekering is geen einddoel. De bekering is het beginpunt. Het beginpunt van een weg waarin de Heilige Geest meer en meer gelegenheid krijgt om Christus in ons groot te maken. De eerste tekst die ik noem u vier plaatsen, is 2 Korinthe 3 vers 18. Het zou alleen al de moeite waard zijn de rest van de avond te besteden aan dat geweldige hoofdstuk. Waar we al in vers 3 lezen van 2 Korinthe 3, dat Christus door de Heilige Geest in onze harten geschreven wordt. Op de vlezen tafelen van ons hart. Maar dan in het 18e vers, daar lezen we, wij dan, het staat er in verschillende vertalingen iets anders, wij dan die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, anderen zeggen weer spiegelen, worden naar datzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als door de Heer, de Geest. Dit is wat de Geest doet als wij onze harten richten op Christus. Als we onze harten en gedachten vullen met Hem. Dan zal de Heilige Geest ons transformeren naar het beeld van Hem die wij aanschouwen. Zoals Mozes, Paulus gebruikt zelf dat beeld. Zoals Mozes op de berg de heerlijkheid van Christus, van God aanschouwde. En die heerlijkheid begon te weerkaatsen. Zodat zijn aangezicht straalde toen hij hier op aarde terugkwam. Door de kracht van de Heilige Geest beginnen wij het beeld van Christus te stralen. Het tweede tekst die ik noem is Romeinen 8 vers 29. Veel mensen die tobben met de vraag, ben ik wel uitverkoren? Die stel ik wel eens de vraag, stel u voor dat u het was, waarvoor bent u dan eigenlijk uitverkoren? Dat vinden ze maar een vreemde vraag. Ze tobben meer over de kwestie, ben ik het wel? Dan de vraag, waarvoor dan wel? En Romeinen 8 vers 29 geeft een heerlijk antwoord. Hij die hij tevoren gekend heeft, hen die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Dat is het doel van de predestinatie, de voorbestemming. Dat wij het beeld van Gods zoon gaan vertonen. En dat niet pas als wij in de heerlijkheid bij Christus zijn. Daar zal het niet zo moeilijk wezen. Daar zijn alle belemmeringen weggenomen. Maar hier op aarde. Uitverkoren, voorbestemd. Om hier op aarde door de kracht van Gods geest. Het beeld van Christus te vertonen. Een derde schriftplaats is 1 Korinthe 2, vers 13 tot 16. Waar Paulus een onderscheid maakt tussen de natuurlijke mens, dat is de onbekeerde mens, die niet alleen de dingen van de geest niet kent, maar als hij ze zou kennen, ze niet eens zou kunnen begrijpen, want dat kan alleen maar door de Heilige Geest verstaan worden. En daartegenover stelt hij de geestelijke mens. Een paar versen verder gaat het over de vleeselijke mens. Die kan wel bekeerd zijn, maar die laat zich nog hoofdzakelijk leiden door het zondige vlees. Maar de geestelijke mens verstaat alle dingen. Dat is de mens die door de Heilige Geest geleid wordt, beheerst wordt. En van die mens staat dan: wij hebben de zin van Christus. Dat woord zin begrijpt geen mens meer. Je moet dat dus door een ander woord vervangen. En dat probeert men met het denken van Christus. Dat komt er misschien het beste bij. Eigenlijk is het mooiste het Engelse woord mind. The mind of Christ. Het denken, het innerlijk leven van Christus. En dat is een heel vergaand woord. Het is niet alleen maar dat wij lijken als een statisch portret, maar het karakter van Christus dat in ons gereproduceerd wordt is een heel dynamisch, een actief iets. Ik kom daar zo wel op terug, maar ik noem u eerst die vierde plaats. Efeze 3, vanaf vers 14, waar Paulus zijn knieën buigt voor de Vader en met aandrang bidt dat we door de geest van de Vader met kracht gesterkt mogen worden naar de innerlijke mens, opdat Christus in onze harten woning zou maken. Dat is geen gebed dat de Efeziërs bekeerd zouden worden, dat waren ze al. Maar helaas is het niet vanzelfsprekend dat een gelovig mens ook werkelijk Christus op de troon in zijn hart heeft zitten en verder niets anders. Daarom bidt Paulus daarom. En hij geeft opnieuw aan, het kan alleen gebeuren door de kracht van de Heilige Geest. Die hij daar noemt zelfs door zijn geest, dat is de Vader, de geest van de Vader. Omdat Christus door het geloof in onze harten woont. Het beeld van Christus, actief, passief. Denk maar weer terug aan die uitdrukking, we hebben het denken van Christus. Dat is Gods, mag ik het zo menselijk zeggen, dat is Gods ideaal. Dat we alle dingen zouden bezien zoals Christus ze beziet. Dat ons denken zou verlopen volgens de patronen zoals het denken van Christus verloopt. Dat we zouden voelen zoals Christus voelt. Dat we zouden wandelen in geloof zoals Christus dat deed. Dat we zouden willen zoals Christus wilde. Dat we zouden liefhebben zoals Christus lief heeft. Dat wij zouden ervaren, beleven, vul het maar in, zoals Christus ervoer, beleefde. Dat is, we hebben het denken van Christus. We denken zoals Hij, we redeneren, we voelen, beleven, ervaren de dingen zoals Hij. Zeg niet te gauw, dat is onhaalbare kaart, want dan spreekt u God tegen. Ik zeg niet dat het makkelijk is. En ik zeg ook niet dat wie van ons het op aarde helemaal zal bereiken. Maar als je al begint met te zeggen dat wordt toch niks, ja, dan begin je er niet eens aan. En dat is ook een enorme onderschatting van de kracht van de Heilige Geest. Dit is precies waarvoor de Heilige Geest op aarde gekomen is. En als wij dan al beginnen met te zeggen, nou, dat wordt toch niks, dat is zo hoog gegrepen, dat is misschien voor een enkeling, niet voor een gewoon iemand als ik, dan beginnen we er niet eens aan en dat is een miskenning van de Heilige Geest die woont in elke gelovige. Daarom moeten wij zo niet praten. Je mag je altijd bewust blijven van het feit dat het allemaal gebrekkig is en dat het nooit hier op aarde helemaal zal worden zoals God het bedoelde. Maar je mag je er wel naar uitstrekken. Dat is wat Paulus ons keer op keer en ook andere apostelen ons voorhouden in het woord. En nogmaals, maar daar gaan we het dan de volgende keer verder over hebben. Wij moeten worden als Jezus, opdat we kunnen doen als Jezus. Eerst het karakter van Jezus en dan de bediening van Jezus. En ik wil u daar een paar praktische handreikingen bij doen, die aan het woord van God ontleend zijn. Om dit handen en voeten te geven, anders blijft het zo'n abstract ideaal, waarvan u in uw hart denkt, ach, ik kan er niks mee, want ik zou niet weten hoe ik het zou moeten doen. Maar in de eerste plaats, negatief. Zonde in ons leven is de grootste belemmering voor het werk van de Heilige Geest. Ik zeg niet dat je van die zondige natuur afkomt, maar ik zeg wel, zoals we dat een vorige maal zagen, dat we onze zonden moeten belijden. Dat we ons moeten laten bevrijden van zondige bindingen die ons altijd weer gevangen nemen. We mogen nooit, nooit met wat voor excuus dan ook genoegen nemen met de zonde in ons leven. David zegt in Psalm 66 vers 18, als ik zonde in mijn hart had toegelaten, dan zou de Heer niet naar mij gehoord hebben. Zonde is de grootste blokkade in het leven van een christen. Daarom moeten wij ten opzichte van de zonde streng zijn. En ook daarvoor hebben we de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Het ik ellendig mens komt voor in een hoofdstuk waarin de Heilige Geest niet ter sprake komt. En dat is het hele geheim. Ik ellendig mens zijn de woorden van een bekeerd mens. Die nieuw leven heeft. Die ook het verlangen heeft de Heere te dienen. Maar geen kracht heeft. Wat daar opvallend ontbreekt is de Heilige Geest. In Romeinen 8 vinden we een totaal andere taal. Een totaal andere instelling. Want daar wordt de Heilige Geest vers voor vers bijna genoemd. Niet het ik ellendig mens is de normale beschrijving van het christenleven. Ja, het kan misschien bij velen voorkomen. Maar daarom is het nog niet de normale christelijke toestand zoals God het bedoeld heeft. Het ik ellendig mens is de taal van de wedergeborene die de kracht van Gods geest nog niet kent. Romeinen 8 is de taal van de wedergeborene die heeft mogen leren leven. Al is het nog zo met vallen en opstaan, maar toch heeft mogen leren leven uit de kracht van Gods geest. Word als Jezus om te kunnen doen als Jezus. Een ander belangrijk ding is wat we lezen in Filippenzen 4 vers 8, al wat waar, al wat goed is, al wat welluidend is, al wat harmonieus is, al wat vrede sticht, al wat heilzaam is. Ik breid het maar wat uit. Het is het gericht zijn op het positieve, op het goede, op wat uit God is, op dat wat van Christus spreekt. We hebben zelf zoveel controle over wat we in ons hart en in ons denken toelaten. Of het nu via de media is of wat dan ook. Je kunt niet helpen als een zondige gedachte je overvalt, maar je kunt wel helpen als je die zondige gedachte voedsel geeft. In plaats van die onmiddellijk te veroordelen en te brengen aan de voet van het kruis. Mind management, om maar voor de tweede keer een Engelse uitdrukking te gebruiken. Door de kracht van de Heilige Geest mag je leren, al is het met vallen en opstaan, om je gedachten te richten op Christus. Leef ook altijd in biddende afhankelijkheid. Dat betekent, anders blijft dat weer een vrome kreet die geen inhoud krijgt. Dat betekent heel concreet, vanaf dat je opstaat. Stel je afhankelijk op van de Heere. De Heere God, ik kan niets en u kunt alles. Maar u wilt alles ook in mijn leven. Hier ben ik stel mij open daarvoor, voor u. Dat is zo belangrijk. Als de discipelen te maken krijgen met een hardnekkige demon daar in die maanzieke knaap, dan zeggen ze tegen de Heer Jezus, waarom konden wij hem niet uitdrijven? En dan zegt de Heer Jezus, dit soort vaart alleen maar uit door gebed en vasten. Dat is de kracht van het gebed. Ik denk dat veel christenen, misschien moet ik wel zeggen, wij allemaal van tijd tot tijd de kracht van het gebed niet kennen. Als we het zouden kennen, zouden we het veel meer gebruiken om in die kracht waarin ons hart weer volstroomt van de Heilige Geest, in een geest van afhankelijkheid en ontvankelijkheid, zouden we leren wat kracht is. Bidden is de ontvankelijkheid voor de kracht van God in ons leven. En wat misschien het moeilijkste is, dat is luisteren naar de stem van de Heer. We hebben allemaal geleerd te bidden, maar we hebben allemaal daarbij geleerd om te praten. Een weinig om te luisteren. Een geesteskind van me was van plan om naar Afrika te gaan met een vriendin. En ze spraken af hoe ze hun vrije tijd samen zouden gebruiken. En ze kwamen samen tot de gedachte, we gaan actief leren luisteren naar de stem van de Heer. Dat wil zeggen, we gaan niet alleen bidden met woorden, maar we gaan stil zijn. Daar heeft God recht op. In de psalmen lezen we een paar keer, u komt stilheid toe. Hebt u daar wel eens over nagedacht? U hebt recht op onze stilte. Waarbij het hart zo stil wordt, Dat de Heere God gelegenheid krijgt om in onze harten tot ons te spreken. Dat moet je leren, dat moet ieder van ons leren. Samuel was nog maar een kleine jongen toen hij het al mocht gaan leren. Hij hoorde de stem, Samuel, Samuel. Nou, hij dacht dat het Eli was. Ja, hij was onervaren. Hij wist niet waar die stem vandaan kwam. Maar vele jaren later, toen hij een man op leeftijd was geworden en in het huis van Isaï was en de oudste zoon gadesloeg en dacht dat zou een geschikte koning zijn, hoorde hij de stem in zijn hart. Jij kijkt naar de buitenkant, David. Ik kijk naar de binnenkant. En hij wist meteen, dat is de Heer. Door de loop van de jaren had hij zo leren luisteren naar die stem. En denk erom, er is niks buitenissers aan die stem. Sommigen van u hebben die stem al meermalen in hun leven gehoord, alleen ze wisten niet dat het de stem van de Heer was. Ze dachten dat het hun eigen intuïtie was. En dat kan ook best eens. Maar vooral als de Heer je tegenspreekt. Als hij dingen zegt die je eigenlijk liever niet hoort. Als die je soms zelfs in de reden valt, dan weet je, dat is de Heer. Zijn stem gaat nooit buiten het woord om. De geest gaat nooit buiten het woord om. Maar daarom spreekt de Heer wel tot ons. En niet alleen maar door bijbelgedeelten, maar ook rechtstreeks door zijn Heilige Geest. Filippus was bezig met een zeer gezegende arbeid in Samaria. Mensen kwamen massaal tot geloof. En toen was daar ineens de stem die zei, ga naar een eenzame weg. En hij wist meteen, dat is de Heer. Hij dacht niet bij zichzelf, dat kan nooit de Heer zijn, want ik ben hier met zo'n gezegend werk bezig. En dan naar een eenzame weg toe te gaan waar niets te beleven is, waar nooit iemand langskomt, dat kan nooit van de Heer zijn. Dat is het verstand dat onmiddellijk begint te denken. Ons verstand zit ons vaak enorm in de weg. We zijn dankbaar voor het verstand, maar het is vaak ook een enorme hinderpaal. Want wij beginnen meteen logisch te denken en dan zegt, dat klopt niet, dus het kan niet van de Heer zijn. Het klopt niet met mijn theologie, dus als jij zegt dat het een Heer is, dat kan niet, want het klopt niet met wat ik denk en geloof. Maar toen hij naar die eenzame weg toe ging, want hij was wel gehoorzaam aan de stem, kwam de minister van Financiën van Ethiopië voorbij. En als je die minister van Financiën kan bekeren, wauw. Als Wouter Bos nog eens bekeerd mocht worden, wat zou dat een zegenrijk effect kunnen hebben voor dit hele land. God weet wat hij doet. God weet wat hij doet. Petrus zat op het dak van het huis en hij was met zijn middagdutje bezig. En beneden klopten een paar mannen aan van Cornelius en Petrus had een visioen. En hij hoorde een stem, sta op Petrus, slacht de neet. Misschien had u onmiddellijk gedacht, nou dat kan alleen maar van de boze zijn. Want dat is een stem die kan nooit van de Heer zijn. Zie je, wij gaan zitten redeneren. Wij gaan de Heer als het ware voorschrijven wat hij tegen ons mag zeggen en wat hij niet mag zeggen. Als het tegen onze tradities en gewoonten ingaat en wat wij voor juist houden en hij breekt daar doorheen, dan zeggen we dat kan nooit de Heer zijn. Wij schrijven hem als het ware voor wat hij tegen ons mag zeggen en wat niet. Petrus protesteerde ook wel. Hij zegt, Heer, ik heb nog nooit iets onreins aangeraakt. Maar de Heer was bezig hem voor te bereiden om het huis van Cornelius binnen te gaan. Wat een enorme doorbraak betekende. Zoiets als die minister van Financiën van Ethiopië. Zo belangrijk was de bekering van die Romeinse hoofdman. Als een eersteling van dat hele Romeinse Rijk dat uiteindelijk door het christendom, door het christelijk geloof is veroverd. Agabus is een profeet in het boek Handelingen die de stem van de Heer verstond. Zo zegt de Heilige Geest. Hoe komt het dat wij zo weinig mensen hebben die zo spreken? Zeg nou niet, wij hebben nu een complete Bijbel en daarom hoeft dat niet meer, want dat is een puur menselijke theorie. Je kunt niet aan de hand van de Bijbel aanwijzen, dat soort dingen kunnen vandaag niet meer gebeuren, want we hebben een complete Bijbel. Dat is een menselijke theorie, dat staat nergens in de Bijbel. De Bijbel zegt nergens, als ik compleet ben, dan komen er geen profetische geluiden meer. Integendeel, in Efeze 4 horen wij over de 5 bedieningen die blijven tot de gemeente van God wordt weggenomen in de hemel. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Daar kun je natuurlijk lang van gedachten over wisselen, dat is nou niet de tijd. Maar zeker geldt het voor de profeten. En niet alleen maar voor de evangelisten, de herders en de leraars. Laat dan die apostelen maar even terzijde, dat is een beetje lastig misschien. Maar die profeten zeker niet. Profeten hebben we nodig. Er waren profeten en leraars in Antiochië, die waren samen aan het bidden. En toen ineens was daar de stem van de Heilige Geest. En die sprak en ze verstonden het allemaal. En de Heilige Geest, hij zondert mij nu af. Daar zie je dat de Heilige Geest echt een goddelijk persoon is. Zondert mij nu af, Saulus en Barnabas, voor het werk waarvoor ik hen geroepen heb. En dan gingen ze. Hoe kwam dat zo? Omdat een stel mannen de stem van de Heere verstonden. Wij denken, als het gaat om ouderlingen of oudsten, of hoe ze u ook noemt bij u in de gemeente, als we zulke mannen nodig hebben, dan denken we misschien soms onbewust dat het mannen moeten kunnen zijn die goed kunnen praten. Maar hier zie je, het moeten mannen zijn die goed kunnen luisteren. De profeten en de leraars, dat waren de geestelijke leiders van die gemeente in Antiochië. Natuurlijk, ze moesten profeteren, ze moesten het woord uitleggen, die leraars. Maar blijkbaar verstonden ze allereerst de kunst om de stem van de Heere te verstaan. En opnieuw was dat van geweldige betekenis. Daardoor zijn Saulus en Barnabas erop uitgegaan in het zendingswerk, waardoor uiteindelijk ook Europa voor Christus gewonnen is. Zo belangrijk is het. Dat werkt van de Heilige Geest in ons leven. Ik heb u eerder gezegd, zo merkwaardig in Romeinen 8 vers 14, zoveel door de Geest van God geleid worden. Daar staat niet, zoveel de Heilige Geest bezitten, die zijn zonen van God, hoewel dat op zichzelf waar zou zijn. Iedereen in wie de Heilige Geest woont, is een kind van de Vader. Maar als ik het zo uitdrukken mag, God houdt er niet van om het zo te zeggen. Hij wil er geen genoegen mee nemen dat de Heilige Geest in u woont. En daarom zegt hij het zo, velen die door de Geest geleid worden. Hij moet niet alleen maar in u wonen terwijl u verder uw eigen leven leidt. Maar zij die door de Geest van God geleid worden. Kijk, daar heeft God vreugde aan om die zonen of kinderen van God te noemen. Wie overwint, die zal ik tot een vader en hij zal mij tot een zoon zijn. Openbaring 21. Zondert u af, zegt de Heere, raakt het onheilige niet aan. En u zult zonen en dochters van de Allerhoogste genoemd worden. 2 Korinther 6. God geeft ons de Geest niet voor niets. Elk kind van God, ieder mens in deze zaal die zekerheid van het geloof heeft, daar woont de Heilige Geest. Maar als wij ons niet door de Geest laten leiden, dan bedroeven wij de Geest van God. Elke zonde bedroeft de Heilige Geest van God. Maar ook als we geen opvallend vreselijke dingen doen. We doen niet zozeer kwalijke dingen, maar eigenlijk veel meer zomaar wat. We leven ons eigen leventje zoals het ons invalt. Bedroeven wij evenzeer de Geest van God. Want Hij wil de leiding nemen. Hij wil ons leven leiden. Dat is de leiding van de Heilige Geest. Wel, lieve mensen, zullen we wat nader kijken naar die gaven, die partjes in de vrucht van de Geest. Een van de eerste kenmerken van de inwoning van de Heilige Geest, niet alleen van de inwoning, maar de vervulling, dat is wat we een vorige maal al gevonden hebben in Johannes 7. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Ik citeer nu opzettelijk de Statenvertaling. Want de buik is de zetel van de ingewanden. En de ingewanden, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, spreken van erbarming, van ontferming. God zegt, mijn ingewand rommelt over Efraïm. Elke keer als we het Nieuwe Testament lezen dat de Heer Jezus of de apostelen met ontferming bewogen waren, staat daar letterlijk een woord dat betekent dat hun ingewanden in beweging kwamen. Dat is wat liefde is. De Heilige Geest stroomt uit onze ingewanden naar de ander. Dat wil zeggen, een van de eerste kenmerken van de Geest, dat zijn niet wonderen en tekenen. Geen enkel probleem mee. Hoe meer, hoe liever. Maar ze komen niet voorop. Ze komen pas op plaats 6, 7 of 8. Dit is een eerste bewogenheid met mensen. De stromen van levend water, dat is de Heilige Geest uit je binnenste, uit je ingewanden. Daarom staat de liefde voorop. Als we iemand zou vragen, waarom deed de Heer Jezus wonderen in de evangelie? Dan zou je een antwoord kunnen krijgen als, om aan te tonen dat het koninkrijk Gods gekomen was. Goed antwoord. Om te laten zien dat hij de Messias was. Goed antwoord. Maar niet compleet. De allereerste reden waarom de Heer Jezus zieke genassen mensen bevrijdde was, omdat hij met ontferming bewogen was. Waarom geneest hij mensen vandaag? Waarom raakt hij mensen aan? Waarom leidt hij hen tot bekering? Waarom schenkt hij bevrijding? Omdat hij nog altijd met mensen bewogen is. Dat is ontferming. Het is prachtig om in de evangelie te zien hoe de Heer Jezus met ontferming bewogen was. Ik noem u een paar voorbeelden. In Matteüs 9 vers 36, daar ziet hij de scharen. Ze waren afgemat als schapen zonder herder. En dan staat dat de Heer Jezus met ontferming bewogen was. Kennen we dat? Ik vertel het vaker, maar het allereerste wat God mij leerde toen ik begon met de genezingsbediening, waar ik niet om gevraagd had, waar ik zo in terecht kwam, dat is een verhaal op zich, dat is nu niet aan de orde, maar toen ik ermee begon, toen ik er als het ware ingetrokken werd, was het eerste wat de Heere God mij wilde bijbrengen, was bewogenheid. Liefde voor de mensen voor wie ik bad. Met ontferming bewogen zijn. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Wij leggen geen zieke de handen op om op successen uit te zijn. Alsof onze eigen glorie op het spel staat. Maar omdat we bewogen zijn met mensen. Net zoals we mensen het evangelie verkondigen, omdat we bewogen zijn met ze. De liefde van Christus dringt ons, schrijft Paulus aan de Korintiërs. De liefde van Christus dringt ons. Dat was zijn motivatie om het evangelie te verkondigen. De geest des Heren, Heren is op mij, zegt de profeet in Jesaja 61, om blinden ziende te maken, om de armen het evangelie te verkondigen, om gebrokenen van hart weer hun harten te helen, om mensen in gevangenschap weer in de vrijheid te zetten. Want wat de geest doet is je erbarmen geven met medemensen. Sommigen van ons hebben dat van nature al. Dat wil niet zeggen dat de geest dat niet enorm kan verdiepen, maar de een is medelijdender en bewogener ingesteld. Maar dat is pure natuurlijke eigenschap. Maar het wonder is dat mensen die dat niet zo van zichzelf hebben, het ook mogen leren. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Dus je kunt bijvoorbeeld bij 9 partjes, zoals onze broeder straks al zei, nooit zeggen, nou, met die blijdschap, daar ben ik al een eind in gevorderd, maar de langmoedigheid, dat is nog helemaal niks. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Alle 9 zijn gelijkelijk aanwezig. Als u zo praat, dan bedoelt u vermoedelijk dat u van uzelf nogal een opgewekt persoontje bent. Maar dan is die blijdschap geen vrucht van de geest. Ook als u geen bekeerd mens zou zijn, dan zou u nog steeds die blijdschap kennen. Want zo zit u in elkaar, dat is uw karakter. U hebt zichzelf verraden door te zeggen, die blijdschap is wel oké, maar die langmoedigheid niet. Nee, als het werk van Gods geest is, zal die blijdschap die u van nature al hebt zich nog enorm gaan verdiepen. Maar juist die andere dingen die u van nature niet zo hebt, die komen dan juist aan het licht. Want dat is een wonderwerk van de geest. Als zulke ongeduldige lieden als ik geduld mogen leren in de leerschool van de Heilige Geest. Als mensen die zo makkelijk neerslachtig zijn, blijdschap van de geest leren kennen. Als mensen die van nature makkelijk ruzie maken, de vrede van de geest, als vrucht van de geest in hun leven gaan ervaren. Als mensen die makkelijk hard en bits uit de hoek komen, de zachtmoedigheid van de geest gaan ontvangen. Als mensen die het moeilijk vinden om hun wil onder controle te houden, de zelfbeheersing mogen leren als vrucht van de Heilige Geest. Dat is het verschil met onze natuurlijke eigenschap. Ik noem je een tweede voorbeeld, Matteüs 14 vers 14. De Heer Jezus zag een grote menigte en daar waren vele zieken. Waarom genas hij hen? Omdat hij een punt wilde maken, zoals dat tegenwoordig heet. Iets wilde bewijzen, iets wilde aantonen, ongetwijfeld ook. Hij is in het Matteüs evangelie de grote koning van Israël. Ja, van de hele wereld. Hij wil laten zien dat hij de Messias is. Hij wil laten zien dat het koninkrijk doorbreekt met kracht. Maar nogmaals, u leest dat daar ook in dat vers. Hij was met ontferming bewogen over de scharen. Zeg maar in gewoon Nederlands, hij had medelijden met hen. Met al die zieke mensen. U zult nooit leren uw handen op een zieke te leggen tot genezing. Als u niet van die ontferming weet. Vorige maand sprak ik in een bepaalde plaats in ons land over het Marcus-evangelie. Dat is typisch het evangelie voor de bevrijdingsbediening. De Heer Jezus in conflict met de machten. En daarbij kwamen we te spreken over hoe je de zieken en de gebondenen tegemoet treedt. En ik zei, u moet niet bidden, wilt u. De Heer Jezus heeft ons niet gezonden om te bidden voor de zieken. Hij heeft ons gezonden om de zieken te genezen. Dat wil zeggen ze de handen op te leggen en te spreken vanuit de autoriteit die de Heer ons geeft. Marcus 16, op zieken ze, deze tekenen zullen de gelovigen volgen, op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. Er was een jonge vrouw, die avond. Ik heb het van de week pas gehoord, dat verhaal. Het was niet eens een genezingssamenkomst, helemaal niet. Het was een heel gewone avond over het Marcus evangelie. En ze had een ongelooflijk medelijden met haar vader. Haar vader had een vernauwing in de slokdarm. En dat trad op bepaalde momenten op en dan kronkelde hij op de grond van pijn. Want door die vernauwing kon het eten niet doorlopen. Dan kwam het allemaal weer naar boven, hij spuugde het uit. En het was verschrikkelijk pijnlijk. Hij was er vele malen voor behandeld. Er leek niets aan te doen te zijn. Althans, het duurde al heel erg lang. Het was niet iets maar van een korte tijd. En toen gebeurde er in het hart iets van het meisje, want het meisje hield van haar vader. En toen zei ze, papa, weet u wat we vanavond gehoord hebben? Ik vroeg van de week aan die man, zou u getuigenis willen geven aan het begin van de avond? Hij zei, nee, dat kan ik niet, want ik ben bang dat ik ga huilen. En dat raakt mij als ik er nu over nadenk. Dat jonge meisje zei s'avonds, papa, we hebben gehoord wat er gezegd is. Ik ga nu voor u bidden, ik ga genezing over u uitspreken. En ze legde haar hand op haar vader en ze zei, genees in de naam van de Heer Jezus. Hij zegt, vanaf dat moment heb ik geen seconde meer last gehad. Terwijl ik elke dag aangevallen werd. Ik durfde nog niet meteen te vertellen. Zegt hij, maar 14 dagen later dacht ik, nou durf ik het langzamerhand wel te geloven. En ze ging het in de gemeente, hij ging het in de gemeente vertellen. En hij brak in tranen uit. Hij zei, dat is elke keer gebeurd. Hij zei, hoef ik het nou niet meer te doen? Ik zei, nee hoor, nou zal ik het wel voor je doen. Waarom? Omdat er een jonge vrouw was die zoveel van haar vader hield. En nu de sleutel in handen had gekregen. Om het tegen haar vader te zeggen. Denk erom, dat kun je niet imiteren. Kun je niet zeggen, oh, als zij het kan, dan kan ik het ook. Ze had op dat moment de rechte gezindheid. Ze was met ontferming bewogen over haar eigen vader. Ze kon het niet langer aanzien dat hij zo moest lijden. En ze zei, papa, genees in de naam van de Heer Jezus Christus. Geweldig. Ik voel niet zozeer een roeping om op een podium voor zieken te bidden. Mijn roeping is, maar goed, nou loop ik vooruit op komende avonden. Mijn roeping is om tegen mensen te zeggen, kijk eens over je schouder. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Wat ziet u als u achterom kijkt? Op zieken zullen ze de handen leggen, ze zullen genezen. Boze geesten zullen ze uitdrijven. Waar zijn de tekenen? Ik zeg verder niets. Dat meisje bracht het in de praktijk en het ontroerde mij ook. God is goed, God is groot. We hebben een heerlijke bijeenkomst gehad. Ik zeg dat alleen maar als een tip. Op de Bethelt, nu een goede maand geleden, anderhalve maand of bijna 2 maanden alweer geleden. Ik heb 21 getuigenissen daarvan op mijn website verzameld. Dat is maar een topje van de ijsberg, want ik hoor nog elke keer van wonderverhalen. En de meeste mensen schrijven het niet op, vinden ze moeilijk of ze komen er niet toe. Maar dat zijn niet mensen waar wij voor gebeden hebben op een podium. Dat zijn mensen waar heel gewone andere mensen voor gebeden hebben. We weten helemaal niet wie. Maar mensen die het in hun hart hadden om voor zieken te gaan bidden. En dat zie ik als mijn roeping. Niet om mij op te werpen, zonder dat ik kritiek heb op anderen die dat wel zo doen. Dat is hun verantwoordelijkheid voor de Heer. En daar is veel zegen en daar heb ik helemaal geen oordeel over. Maar mijn opdracht is om tegen mensen te zeggen, vat moed in de kracht van de Heilige Geest. Laat die bewogenheid in je hart zijn. Geweldig, ik hoorde van een bedienaar die een klein meisje voor zich had staan en ze was doof geboren. Hij bad over haar. Nou ja, dat zeggen we dan zo. Maar hij sprak genezing over haar uit en er gebeurde niets. Hij zei, op dat moment was er een snik in mijn keel vanwege dat lieve kleine kind dat nooit gehoord had. Het gemoed schoot mij vol en ik drukte haar tegen me aan. En ik zei, o Heer, raak haar aan. En het wonder gebeurde. Het meisje dat nooit gehoord had, begon te horen. Dat is een van de mooiste ontdekkingen. Iemand die nooit gehoord heeft. Ze schrikken altijd, want ze horen voor het eerst geluid. Ik heb het op video's gezien. Ik heb het helaas nooit meegemaakt dat iemand die totaal doof was genas. Ze schrikken, want ze voor het eerst beleven ze geluid. God is groot. Dat is het eerste. Je ziet, het kan weer een late avond worden als we zo met alle negen doorgaan. Want we hebben het alleen nog maar over de liefde. Nog één ding uit Matteüs, 20 vers 34. Twee blinde mannen. Matteüs 20 vers 34. En er staat bij dat de Heer Jezus met ontferming over hen bewogen was. Ziet u wat ik bedoel als ik zeg, als je het werk van de Heer Jezus op aarde wilt voortzetten, moet je eerst worden als de Heer Jezus. Voor zover dat ons zwakke mensen gegeven is, dat begrijpt u heel goed. Hier zie je het. Er staat van de Heer Jezus, hij was met ontferming bewogen. Hij zegt tegen deze blinde man, wat kan ik voor je doen? Wat wilt u dat ik zal doen? Ze zeiden tot hem, Heere, dat onze ogen, en de twee hier, Heere, dat onze ogen geopend worden. Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan. En terstond werden zij ziende en zij volgden hem. Het eerste wat ze zagen was Jezus. En ze wilden hem nooit meer uit het oog verliezen. Blijdschap, vrede. Daar is allemaal onnoemelijk veel over te zeggen. Maar in eerste plaats denk ik bij blijdschap en vrede aan innerlijke rust, tevredenheid, balans, harmonie. Toen de Heer Jezus in Gethsemane was, was er geen blijdschap, maar wel vrede. Hij had kort tevoren in diezelfde nacht gezegd, vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Dat was zijn erfenis voor zijn discipelen. Mijn vrede. Hoe weet ik dat hij wel vrede had, al had hij geen blijdschap. Hij was diep en diep bedroefd. Maar een mens die kan zeggen, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo iemand heeft vrede in zijn hart. Ook als je niet geneest, terwijl je het zo graag zou willen. Maar kan er vrede in je hart zijn, omdat God goed is en omdat hij met je is. Blijdschap en vrede. Blijdschap is er niet altijd. Daarom wordt God ook nooit genoemd de God van de blijdschap. Nou ja, op Psalm 43 gaat er iets in die richting. De God van mijn jubelende vreugde. Maar God wordt in het Nieuwe Testament menigmaal genoemd de God van de vrede. Vrede is een werk van de Heilige Geest. Blijdschap en vrede maken een mens tot zangers. Daar is wel eens over nagedacht hoeveel godsdiensten het gezang eigenlijk niet kennen. Zeker niet in de zin zoals wij dat kennen. De massale volkszang van de ganse gemeente of van hele stadions vol. De jubelzang voor onze God. Efeze 5 vers 18 wordt vervuld met de Heilige Geest. En dan volgt erop sprekende in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Die deelwoorden in de Statenvertaling kun je dat nog zien. In de herziening ook al niet meer. Maar in de oude Statenvertaling kun je het nog zien. Die deelwoorden geven aan, als je vervuld wordt met de Heilige Geest, is een van de eerste dingen dat je gaat jubelen in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Is iemand welgemoed, zegt Jacobus, laat hij lof zingen. Ik zou er ondeugend bij denken, als je niet welgemoed bent, ga dan ook maar lof zingen. Lof zingen is medicijn. Je kunt bij de pakken gaan neerzitten, maar Paulus en Silas die zongen Gods lof midden in de nacht. Daar gaat kracht vanuit. Er gaat zoveel kracht vanuit dat de hele gevangenis in elkaar stortte. Maar dat niet alleen. Wat nog groter wonder was, dat was dat al die gevangenen aan de grond genageld bleven staan. Gevangen door de lofprijzing, zo stel ik me dat voor van Paulus en Silas. Misschien denkt u, ik ben gekomen voor het woord en al dat gezang aan het begin, dan bent u helemaal mis. Eerst wordt er gezongen. We doen het nou iets korter omdat we nou niet een record willen breken en elke avond om 10:30 willen eindigen, maar blijven jullie alsjeblieft zingen. Op gezang, daar lezen we in Psalm 22 vers 4, God woont op de lofzangen van zijn volk. Als je de heerlijkheid van God wil uitnodigen in je samenkomst, begin te zingen. Nodig hem uit. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Dat is een herinnering aan dat vers. Kom binnen, Heere, en bouw uw troon op onze lofprijs. En als je blij bent, laat het maar merken. Is iemand welgemoed, laat hij lof zingen. Langmoedigheid, oftewel geduld. Goede tierenheid, oftewel vriendelijkheid. Goedheid, zachtmoedigheid. Wat is dat? Dat is niets anders dan de Heer. Wij zijn zoals de Heer Jezus. Geldt voor alle 9 aspecten. Hij was zachtmoedig. En zachtmoedig, mag ik dat even zo zeggen, dat betekent niet, zoals die jongelui dat noemde, dat hij een zacht eitje was. Iemand die alles maar met zich liet doen. Die over zich heen liet lopen. Ja, als hij uitdrukkelijk zijn handen uitstrekte en zei, dit is uw uur in de macht van de duisternis. Ja dan. Maar dan zegt hij dat nog nadat hij eerst gezegd heeft, wie zoeken jullie? Jezus van Nazareth, ik ben het. En dan vallen al die soldaten achterover. Zijn zachtmoedigheid verhinderde hem niet om met een eind touw het hele tempelplein schoon te vegen. In je voorstelling is dat altijd met grote woede gepaard gegaan, maar ik heb het nagezocht, kon het nergens vinden. We gingen allemaal in rust, in vrede, met een eind touw het hele plein schoon vegen. Was niet in strijd met zijn persoonlijkheid. Was niet in strijd met zijn goedheid, zijn vriendelijkheid, zijn zachtmoedigheid. Alles. Kijk, wij hebben altijd een karakter. Als ik zeg de karakter van de Heer Jezus is eigenlijk niet goed. De Heer Jezus had in zekere zin geen karakter. Want karakter betekent altijd dat we bepaalde goede eigenschappen hebben en bepaalde slechte. Bij hem was het allemaal volmaakt aanwezig. Hij had deze kordaatheid in zijn optreden en tegelijkertijd zachtmoedig. Hij kon toornig zijn over zijn tegenstanders en tegelijkertijd vol geduld. Hij kon vriendelijk zijn en tegelijkertijd zeggen, wee u, gij schriftgeleerden. Dat is onze Heer Jezus. En daarom hebben we elkaar ook allemaal nodig, heeft Hij ons allemaal nodig om dat beeld van Hem te vertonen. In sommige gelovigen zullen we door de kracht van de Heilige Geest heel in het bijzonder het geduld van de Heer Jezus terugvinden. In anderen zullen we iets van de zachtmoedigheid vooral terugvinden. Denk erom, alle 9 zijn voor ons allemaal. Maar in sommigen glanst zo'n eigenschap heel in het bijzonder op. Er zijn mensen wie vrede onverstoorbaar lijkt in alle omstandigheden. Die hebben van binnen zo'n rijke schat. Daarom hebben we alle gelovigen nodig om dat ene portret van de Heer Jezus te vormen. Christus, alles en in allen, zegt Kolossen 3. Het ene beeld. Trouw, oftewel geloof. Nou, daar moeten we het de volgende keer over hebben. Geloof is ook een van de 9 gaven van de geest. Het gelovig gebed van de oudste zal de zieke gezond maken. In menige gemeente denkt men, kom, dat moeten wij ook maar eens gaan doen, de zieke zal. Nou, ik zou eerst maar eens een zaterdag ergens in de stilte doorbrengen als kerkraad. Om te begrijpen dat die olie niet het belangrijkste is. Ik meen dat ik dat de vorige keer ook gezegd heb, maar dat andere. Het gelovig gebed. Dat is het geloof van de jonge meisje. Dat niet kon verdragen dat haar vader zo moest lijden. Dat is geloof. Het is het geloof van Elia die zei, zo nou ben ik aan de beurt. Heere God, laat nou maar het vuur van de hemel neerdalen. Dat is geloof. Het gaat niet over zaligmakend geloof. Het gaat over het geloof als die geheime krachtbron. Die ontvankelijkheid voor de wonderdaden Gods. Die geweldige verwachting die een mens heeft van Gods ingrijpen, van Gods kracht, van Gods majesteit. En tenslotte de zelfbeheersing. Vergelijk het maar met een ander woord in het Nieuwe Testament, bezonnenheid. De Heer Jezus heeft gezegd, nee, Paulus zegt aan Timotheus in 2 Timotheus 1, God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid of van bangheid. Let u maar eens op. Als je erop gaat letten, merk je het steeds vaker. We zijn het zo gewend, daardoor letten we er niet op. Ga er maar wel eens op letten. Hoeveel gelovigen door angst gedreven worden? Angst. Ja, maar we zijn bang dat... Dan begint het al. Ja, maar stel je eens voor dat dit of dat... Angst. Wat kan er wel niet gebeuren als we zus of zo? Pas was ik op een mannendag niet zo ver hier vandaan en er was een briefje bij van een ouderling. Dat schreef hij er zelf bij. En hij zegt, ik zie het als mijn roeping om te zorgen dat het in mijn gemeente rustig en stil blijft. En daarom hou ik alle vernieuwingen tegen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat stond er letterlijk zo. En hij meende het blijkbaar. Hij meende het. Ja, ik denk dan altijd bij zo iemand had begrafenisondernemer willen worden. Want een gemeente waar het zo rustig en stil is, is het kerkhof. Waar de Heer Jezus kwam, was het nooit meer rustig of stil. Hij bracht altijd confrontatie. Het was meteen een opgewonden toestand. Er was een man in de synagoge, zoals wij ze in onze kerken en gemeenten hebben. Komen er jaren, er woont een demon in hem. Maar niemand merkt het. Zo geestelijk zijn we niet dat die demon zou moeten wakker worden. Hij heeft geen last van ons. Totdat de Heer Jezus die synagoge binnenkomt. Markus 1, lees het maar na. De Heer Jezus komt binnen en die demon schrikt wakker. En die begint te praten door de mond van die man heen. Niemand wist ooit dat er een demon in die man zat. Dat is erg. Als dat in onze gemeenten gebeurt. Kan zomaar overal gebeuren. Maakt helemaal niet uit wat voor merk gemeente u in zit. Kan zomaar overal gebeuren. Dat de geestelijke machten zich zo thuis voelen. Omdat alles immers wat de geest van God zou kunnen aanwakkeren. Dat weten we ten onder te houden. Dat is vreselijk. De Heer Jezus bracht, daarom zegt hij het zelf. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar verdeeldheid. Dat wilde hij niet, maar hij bedoelde overal waar hij kwam, ontstaat verdeeldheid. Want overal waar hij kwam, dat botste het rijk van het licht op het rijk van de duisternis. En dat is, nog steeds houden mensen daar niet van. Waar het rijk van het licht zich openbaart, ontstaat confrontatie, ontstaat chaos. En we hebben daar een toverwoord tegen, zeggen dat kan nooit van God zijn, want God is een God van orde. Staat nergens in de Bijbel, maar dat geeft niet, klinkt toch bijna als een Bijbeltekst. God, hebt u nooit gehoord, God is een God van orde? Dat komt omdat er in 1 Korinthe 14 staat, God is geen God van wanorde, maar van vrede. Nou ja, dat is bijna hetzelfde, hè? God is een God van orde. En daarmee bedoelen we alles rustig, alles stil, geen verandering, geen vernieuwing. Nou, ik voer geen pleidooi voor verkeerde veranderingen en verkeerde vernieuwingen. Maar waar de Heilige Geest werkzaam wordt, krijg je een zeer heilzame chaos en onrust. Het spijt me voor u, maar zo gaat het. Als mensen wakker worden en een deel slaapt nog en de rest wordt wakker, krijg je altijd problemen. Dat is geen excuus voor verkeerde dingen. Zeg het niet meteen. Want dan gaat u weer zeggen, ja maar ik ben zijn bang dat dan misschien... Zie, daar heb je het weer. Ga eens op letten bij je eigen woorden. Die geest van vreesachtigheid. We zijn bang dat... Wie weet wat er allemaal kan gebeuren. Daarom zei die ouderling dat ook. Die schreef dat zo naïef op uit de eerlijkheid van zijn hart. En hij hoopte dat hij van mij een complimentje zou krijgen. Echt, dat kan ik me toch niet anders voorstellen. Of het moet een enorme humorist zijn geweest, anders begrijp ik het niet. Maar dat geloof ik niet. Hij meende het werkelijk. Alles rustig en stil. Vooral geen onrust. Alsof onrust niet ongelooflijk heilzaam kan zijn. Als het maar een heilige onrust is. Ja, maar we zijn bang dat het ook een... Mens, hou op. Dan ga ik die tekst afmaken. God is ons niet gegeven een geest van grijsachtigheid, maar een geest, en nou mag je me rustig met een hoofdletter schrijven, een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Nou, die bezonnenheid hoort er ook bij. Geen excessen, geen wild gedoe, bezonnenheid. Dat heeft te maken met de zelfbeheersing. Maar de geest is daar een zelfbeheersing. Maar we willen ook die kracht en we willen ook die liefde. Lieve mensen, dat is de vrucht van de geest. Het is heerlijk om er iets van te beleven. Misschien zegt u ook wel. Ik wou dat ik zo bewogen was met mensen dat ik, als ik zo voor ze bad, of eigenlijk niet bad, maar de genezing van de Heer over hen proclameerde. Dat zou ik zo graag willen. Of dat ik meer de stem van de Heer in mijn leven ging verstaan. Misschien voor mezelf, misschien voor anderen. Dat er bevrijdingen door mij heen geschieden. Dat mensen vrijgezet worden uit de geestelijke machten. Dat meer mensen tot geloof komen door mijn bediening. Als u dat zegt, prachtig. Dat is een goed verlangen. Dat is een goed verlangen. En mijn tegenvraag is, dat is de samenvatting van deze avond. Lijk je al op Jezus? Hoe meer je op Jezus lijkt. Hoe meer die vrucht van de geest zich in je leven manifesteert. Want het is gewoon één en hetzelfde. En hoe meer je op Jezus lijkt, des te meer zul je ook doen als Jezus. Zo is de volgorde. De volgende maand hopen we daar vaker over te spreken, meer over te spreken. Eerst de 9 vruchten, dan de 9 gaven. Ik wens u heel veel zegen toe als u in uw stille tijd nog eens verder doordenkt over deze dingen. En zich afvraagt, Heer, hoe is dat bij mij? Hoe is dat bij mij? Help mij dat ik voller mag worden van uw geest. Want als ik voller word van uw geest, gaat er meer, Heer Jezus, van u zichtbaar worden in mijn leven. En dat is mijn verlangen. God zegen u. Amen.